Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 15 maart 2022. Hartelijk welkom bij aflevering 202 van de CryptoCoiners podcast. En ook vooral hartelijk welkom natuurlijk aan iedereen die er live bij is op dit ogenblik in onze virtuele studio. Wat gaan we doen vandaag? Natuurlijk gaan we charts kijken. We kijken ook eventjes naar wat vragen die zijn binnengekomen. En een kort nieuwsitem, niet al te spannend allemaal. Laten we beginnen met het rapportcijfer, waar natuurlijk eigenlijk niet veel beweging in zit. Gisteren was volgens mij nog een 4. Nou, vandaag komen we niet boven de 2 uit. Heeft alles te maken met de heatmap, die zoals je zo meteen zult zien, weer van kleur is veranderd. En ik kan je vertellen, het is niet groen op dit ogenblik. Dan nog eventjes, gisteren heb ik het kort even met je gehad over de proof of work clausule. Die zou verschijnen, of die was verschenen eigenlijk in een voorstel dat gisteren bij het Europese parlement werd neergelegd. En eigenlijk stond er min of meer in dat het was een beetje vaag omschreven allemaal. Daar zijn ze natuurlijk heel goed in daar in Brussel. Het kwam er eigenlijk op neer, het oorspronkelijke voorstel was nog veel heftiger. Daar stond gewoon in dat munten als Bitcoin meteen zouden moeten worden verboden, omdat ze slecht zijn voor het klimaat. Nou, dit voorstel wat er uiteindelijk in kwam, was wat afgezwakt. En zelfs dat afgezwakte voorstel, waarover volgens mij niemand wat van begreep, zo vaag was het, is afgeschoten. Oftewel, het is er niet doorheen gekomen. Het zou nog kunnen zijn dat er een wijziging komt en dat dat weer wordt ingediend. Dat is nog niet zeker, maar op dit ogenblik betekent het dat voorstel waarin munten met een POW-constructie, proof of work, die dus moeten worden gemined eigenlijk, wat energie onzuinig zou kunnen zijn, dat die munten, de handel daarin in Europa zou worden verboden. Nou, dat voorstel heeft het dus vooralsnog in ieder geval niet gehaald. Deze clausule in het MiCA-framework is afgewezen. Dat even wat gisteren betreft, dus dat onderwerp kunnen we ook weer afhaken, gedaan. Dan zijn wat vragen binnengekomen van luisteraars. En voor de zekerheid nog even, als je hierbij bent vandaag in onze virtuele studio, aarzel niet en heb je vragen over Bitcoin en crypto, stel ze in de chat. Dan kunnen we zo meteen altijd nog even na afloop van het reguliere gedeelte daar wat aandacht aan besteden. Eerst even wat vragen die binnenkwamen via YouTube. Onder andere de eerste vraag was van, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Lorke. Die zei, zouden jullie goud kopen? Zo ja, hoe en waar dan? Nou, allereerst, dat zul je zelf willen beslissen. Ik zou nooit afgaan op het advies van iemand anders. Wie het ook is, als hij of zij jou vertelt dat je goud moet kopen of dat je het juist niet moet kopen. Dat soort dingen wil je altijd zelf bepalen op basis van in ieder geval onderzoek. En met name ook op basis van in ieder geval een beleggingsstrategie of een trade. Strategie. Een voorbeeld, als jij op dit ogenblik eigenlijk geen geld over hebt, dat je een tijd kunt missen, want dat is heel belangrijk, dan wil je sowieso niet gaan beleggen en zeker dus ook al niet in goud. Beleggen doe je altijd met geld dat je kunt missen. Dat je eigenlijk, ik gebruik de vergelijking wel eens met een terrastafeltje, dat je op een tafeltje van een vol terras kunt neerleggen in een portemonnee en dan weglopen. En als je, het is natuurlijk heel vervelend als je portemonnee er niet meer ligt als je terugkomt, maar als je dat kunt doen zonder dat je in de problemen komt, ook op de lange termijn niet, dan kun je dat geld gebruiken om te beleggen. Dus snel terug naar de terrastafeltje, portemonnee oppikken en dan gaan beleggen. Maar of je dat in goud wilt doen, dat bepaal je uiteindelijk helemaal zelf. Op basis van hoe bijvoorbeeld je beleggingsportfolio eruit ziet. Maar wat ook belangrijk is, hoe haal je het goud dan vandaan? Nou, er zijn een paar opties. Je kunt echt goud kopen, gewoon goudstaafjes. Die kun je gewoon thuis bewaren. Je kunt goud voor je laten bewaren. Daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden. En je kunt er ook voor kiezen om een crypto-versie van goud aan te schaffen. Zoals bijvoorbeeld de Paxos Gold. Het symbool daarvan is Pax G. En die vind je onder andere terug op Binance. Je kunt hem ook rechtstreeks op de site van Paxos zelf kopen natuurlijk. Dan betaal je wel weer wat provisie. Maar ook op Binance kun je erin handelen. Dat betekent dus als je bijvoorbeeld dollars, euro's of bitcoin op Binance hebt staan, kun je die gebruiken als basismunt om daar Pax G mee aan te schaffen. En één Pax G is één op één eigenlijk hetzelfde als, het is een virtuele versie van een troy ounce goud. Dat ligt opgeslagen in Londen bij een grote bank, een grote kluis al daar. En dit wordt overigens notarieel bevestigd en wordt wekelijks gecontroleerd door accountants om te kijken of daar geen onzin wordt verkocht. Trouwens, ze hebben nog meer munten dan alleen maar Paxos Gold. Ze hebben ook de Pax. En tegenwoordig heet dat ding trouwens anders. De PUSD uit mijn hoofd of USDP. En ze hebben ook de BUSD, de Binance dollar. BUSD is gewoon niets anders dan een versie die weer gelinkt is aan de Pax dollar. Oftewel ook weer een dollar die is geborgd door echte dollars. Vandaar dat veel beleggers besluiten om dan die dollars te nemen in plaats van bijvoorbeeld de Tether, de USDT, waar af en toe toch wel wat onrust over ontstaat. Al dan niet terecht, daar gaan we in deze uitzending verder maar even niet op in. Maar als je dus goud wilt kopen, Lokke, zou je dat bijvoorbeeld kunnen doen door de cryptoversie van goud aan te schaffen, PaxG. En ik heb daar ooit een keer een video over opgenomen, die staat nog op YouTube, alweer een tijdje geleden, volgens mij anderhalf jaar terug. Maar alles wat erin staat in die video is nog steeds waar. Dan zegt Christophe ook via YouTube, ik ben nog niet zo zeker van de Chinese yen, want ik krijg meer en meer signalen dat China van plan is om Taiwan binnen te vallen. Als dat gebeurt, zou de yen dan ook niet een duik maken zoals de roebel dat heeft gedaan toen Rusland Oekraïne binnenviel. Volgens mij staat er daar veel meer op het spel dan de oorlog in Oekraïne, vermits dat de overgrote meerderheid van de chips, en al zeker van de hoogtechnologische chips, uit Taiwan komen. Ja, dus kort en bondig samengevat, als ik het goed samenvat, Christophe. Sorry. Het kan natuurlijk gebeuren dat ook China verzeild raakt in een oorlog, of zichzelf min of meer verzeild doet raken in een oorlog. En dat zou impact kunnen hebben op de koers van de yen, uiteraard. Maar laten we eerlijk zijn, als je kijkt naar de koersontwikkeling van yen de afgelopen paar jaar, want die dreiging is al heel lang, en je vergelijkt die met de koersontwikkeling van de euro en de dollar over de laatste paar jaar, dan is het eigenlijk heel duidelijk dat je in ieder geval serieus wilt kijken naar die Chinese yen als een alternatieve munt, als een alternatieve reserve. En niets weerhoudt je natuurlijk van ook hier weer te diversificeren. Je hoeft niet, stel je hebt een verzameling of een gedeelte van je portfolio in yen uit, of in dollars of in euro's. Je zou kunnen zeggen, weet je wat, 20-30% daarvan stop ik dan toch liever in de yen. Of ik heb, laten we zeggen, 10% van mijn portfolio in euro's op dit ogenblik. Weet je wat, ik maak daar 3,3% euro's, 3,3% dollars en 3,3% yen van, bijvoorbeeld. Zodat je ook daar weer diversificeert. Daar zijn natuurlijk ongelooflijk veel mogelijkheden. Dat even wat die yen betreft. Nicole die stelde een vraag. Ah, nu zijn we daar bij het technische probleem. Het probleem dat de internetverbindingen wereldwijd toch wel een beetje overbelast lijken te zijn af en toe. Dat heeft ook impact, dat vertelde ik gisteren op de scanner. En Nicole maakte zich daar wel zorgen over. Die zeiden van ja, het is natuurlijk prima om even zelf te zoeken in plaats van de CryptoCoin scanner te gebruiken. Maar als je helemaal even niet meer reageert, dan kan ik hem ook niet stoppen. En dan loopt de tijd wel door. Nicole, daar hebben we rekening mee gehouden. Het is heel eenvoudig. Dat gaat achteraf. Daar merk je niet heel veel van. Als de scanner een aantal minuten lang zeg maar uit de lucht is geweest of onbereikbaar is geweest, dan wordt die hoeveelheid tijd, en daar zit nog een flinke marge bovenop, automatisch bij je beschikbare tijd voor die dag opgeteld. Dus je verliest echt nooit een minuut. Integendeel, vaak krijg je er gewoon eerder tijd bij dan dat je tijd verliezen doe je sowieso nooit, maar je tijd wordt geloof me meer dan gecompenseerd. Daar hebben we echt nog nooit problemen mee gehad. Dit was een interessante van Miep. Waarschijnlijk een pseudoniem, maar hij of zij post wel vaker. Ik weet niet of ik blij moet zijn. Dat gaat over ook weer gisteren. Ik weet niet of ik blij zou moeten zijn dat Bitfavo sponsor is geworden van Oranje. Ik had liever gezien, zegt Miep, dat Bitfavo geïnvesteerd zou hebben in een geavanceerde pagina. In hun geavanceerde pagina. Je kunt niet short en je kunt niet ook tegelijkertijd koop- en stoploss instellen. Maar wel uitgeven voor reclame. Laten ze eerst maar eens zorgen dat de site eens goed werkt. Miep, ik werk niet voor Bitfavo. Wij worden niet betaald door Bitfavo om dit soort dingen te zeggen. Maar wat we zouden kunnen doen, en dit geldt dus eigenlijk ook voor jou als je nu luistert naar deze podcast, of dat nu hier in de studio is, of je luistert achteraf. Als jij problemen hebt met Bitfavo op dit ogenblik, bepaalde dingen waarvan je vindt dat ze niet goed werken, of die gewoon moeten worden verbeterd, met name natuurlijk dingen die gewoon niet goed werken, aarzel niet en reageer dan op deze podcastaflevering. Want wat wij dan doen, we verzamelen al die reacties en leggen ze gewoon voor aan Bitfavo en vragen ze om een reactie van hen. En dat kan op twee manieren. Het kan zijn dat ze dat per mail even doen en dan lees ik dat keurig voor hier in de podcast. Het kan ook zijn dat we iemand van Bitfavo in de uitzending halen en hem of haar vragen om uitleg en verklaring. Maar dan moeten we natuurlijk wel een aantal gefundeerde klachten hebben. Ik zeg erbij, ik gebruik Bitfavo zelf ook. Niet zo heel vaak, maar toch wel. En ik heb eigenlijk niet zo heel vaak problemen. Van de week had ik wat. Toen wilde ik wat Ether verkopen en dat lukte niet. Wel op de site, maar niet in de app bijvoorbeeld. Dat kan een foutje zijn geweest. Maar dat is eigenlijk een kleinigheid. Ik hoor soms of ik lees soms op Telegram wel wat andere berichten. Dus als jij een serieus structureel probleem hebt met Bitfavo en je wilt dat wordt opgelost, aarzel dan niet en reageer even op deze podcastaflevering. Nou, tot zover de mededelingen en de vragen die werden gesteld. We gaan even naar de charts en je weet het, als je meekijkt op bijvoorbeeld YouTube of hier nu in de studio zit, dan zie je als het goed is nu ook de charts in beeld. En de eerste chart die we voor ons hebben is de Bitcoin versus de dollar, de dagchart. Die is nog steeds bullish. We zijn nu op weg naar een nieuwe traffic. Ik heb de beschrijving trouwens iets aangepast voor mensen die gewoon snel een overzicht willen hebben. Je ziet daar nu altijd in de blauwe beschrijving staan waar we op weg naartoe zijn. Zijn we op weg naar een nieuwe piek of naar een nieuwe trough? Dus een pijltje naar beneden betekent niet dat we structureel in een downtrend zitten. Of een pijltje naar boven betekent ook niet dat we in een uptrend zitten. Dat betekent eigenlijk gewoon waar we op weg naartoe zijn. We zijn nu op weg naar een nieuwe trough. De piek die hebben we al een tijdje staan. Daar hebben we het gisteren over gehad. Dat was die piek van 9 maart. En omdat we op 7 maart al een low hebben, maar die hoger is dan de low daarvoor, blijven we gewoon bullish op deze chart. Maar ja, we gaan dus nu op weg naar een nieuwe low. Misschien hebben we hem nu al te pakken. Misschien, gisteren zei ik al, misschien is het de low van eergisteren. Dat weten we overmorgen. Nou, tot nu toe houdt hij nog steeds. En dat betekent dat we dus nu de low van gisteren is geworden. En misschien houdt die morgen. Dan, als dat zo is, dan weten we zeker dat we op weg gaan naar een nieuwe piek. Omdat we een nieuwe trough hebben die overigens dan ook weer hoger is dan de vorige. En dat betekent dat we nog steeds bullish blijven. Maar misschien valt je dit wel op als je naar deze chart kijkt. Je kunt nog niet echt driehoeken tekenen, maar we zien wel dat er wat contractie optreedt. De bandbreedte wordt wat smaller. We gaan hier niet in op geavanceerde chartpatronen. We houden het lekker eenvoudig hier in deze podcastaflevering, maar het valt je waarschijnlijk wel op dat het allemaal wat smaller wordt. En dat is nu eigenlijk al een dag of vijf dagen het geval, sinds 11 maart op het ogenblik. De prijs moddert eigenlijk sinds 11 maart zo tussen de $40.000 aan de bovenkant en ongeveer $37.500 aan de onderkant. En dit wordt niet veel beter. Dus de volatiliteit, de prijsbewegingen lopen wat terug. Dat is een mogelijk voorteken van een uitbraak. Naar welke kant u opgaat, dat zien we later wel. Als we serieus driehoeken kunnen gaan tekenen, dat kunnen we op dit ogenblik eigenlijk nog niet echt serieus op de dagchart. Daar zijn wat te weinig candles voor. Maar de dagchart is nog bullish. We hebben wel nog steeds al een aantal dagen op rij een bearish parabolic stop and reverse. Interessant genoeg is ook maar het gaat echt allemaal nergens over. De unbalanced volume indicator is bullish. Want je ziet dit vanaf dit punt, het punt vanaf 14 maart, wil je niet meer kijken, want dit is vandaag aan de hand. Dat telt nog niet mee. Maar vanaf eergisteren tot gisteren hebben we eigenlijk een volume gezien bij een stijgende prijs. We hebben ook een close gezien gisteren die hoger was dan de close van de dag ervoor. En dat zet mij opeens aan het denken. Ja, dat is een plusje. Dat betekent dat we 2 punten in een rapportcijfer hebben van een 2 op dit ogenblik. Het zou een 4 zijn geweest, overigens, dat rapportcijfer, als we een heatmap hadden gehad die ergens over ging. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar die dagchart van Bitcoin is op dit ogenblik dus bullish. Waar ik op let, eigenlijk op hetzelfde als waar ik gisteren op lette. Als die trough die hier staat, die hoger was dan de vorige, als die niet wordt doorbroken, dat is goed nieuws. Als die wel wordt doorbroken, is dat een reversal signaal. Dan hebben we een lagere trough dan de vorige. We hadden al een lagere piek dan de vorige. Dat was de piek van 9 maart. Die was lager dan de vorige piek. Dan zijn we bearish op de dagchart. Dus een gouden prijs vandaag onder de 37.169 komt, is de dagchart omgekeerd naar bearish. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar als het gebeurt, dan weet je dat dit duidelijk een trend reversal voor de dagchart is. En wat je helemaal niet wilt zien eigenlijk, is een daling onder de 34.000, deze support die hier zit. Want als dat gebeurt, dan is deze chart echt zwaar bearish, een sterk bearish signaal. Dan kan het hard gaan op weg naar de $30,000-$28,000. Dan kijk ik ook toch, voor de zekerheid, je weet immers maar nooit, als de prijs boven deze piek komt, die piek van $52,591, als dat gebeurt, dan is er sprake van een sterk bullish continuation signal, zoals het heet. Dan wordt die bullish trend mooi voortgezet. Het zou mooi zijn als dat vandaag gebeurde. Ik denk niet dat dat gebeurt, eerlijk gezegd. Op dit ogenblik is de hele markt in afwachting en zometeen ga je wel zien waarom en waarvoor. Of waarop de markt eigenlijk wacht. En zolang die markt afwachtend is, verwacht ik niet dat hier snelle prijsstijgingen gaan zitten aan te komen de komende 24 uur. Maar misschien dat het morgen of overmorgen gebeurt, dat we door die piek heen breken. Als dat gebeurt, nogmaals, zijn we bullish en flink ook. Dan de urenchart van Bitcoin er maar even bij. Nou ja, dat is eigenlijk al tijdenlang min of meer hetzelfde plaatje. Dan zijn we weer bullish, dan zijn we weer bearish. Je ziet wel overigens, als je terugkijkt naar bijvoorbeeld vorige week woensdag, toen hadden we nog een piek in de buurt van de 42.000. Een snelle opleving, omdat iedereen opeens dacht dat alles weer goed ging. Wat natuurlijk niet zo is, die prijs wordt meteen weer teruggetrokken naar ongeveer dit niveau. Zo tussen de 37.000 en de $39,500. Dat is waar de prijs eigenlijk voortdurend op zit. Daar zitten we nu ook alweer. En je kunt technisch gezien zeggen dat deze urenchart op dit ogenblik, min of meer nog, een beetje afhankelijk van hoe ver je uitzoomt, een bullish karakter vertoont, omdat we net een hoge piek en hoge dalen hebben gezien. Nu weliswaar een wat lager dal, maar nog steeds een hogere piek. Dit zie je als een zijwaartse beweging. Maar eerlijk is eerlijk, dit gaat eigenlijk nergens over. De chart is beweegt zijwaarts. Je ziet dat min of meer ook terug in de dagchart, waar je nu ook een contractie ziet. En dat komt eigenlijk na een flinke dip hier. De prijs staat nu ook alweer onder de MA20 en de MA50. Af en toe krijgen we een voorzichtige cross. Maar het gaat allemaal nergens over. Die dagchart beweegt naar mijn mening zijwaarts, of sorry, die urenchart, in een bearish trend. Ook al hebben we nu even een korte opleving gezien. Je wilt, ik blijf het zeggen, eigenlijk consequent 4 keer een hogere piek en 4 keer een hoger dal zien om eigenlijk te kunnen spreken van een structureel bullish trend op zo'n chart in de huidige markt, in het huidige klimaat. En dat is gewoon niet het geval, heel simpel. Dus het is op zijn zachtst gezegd twijfelachtig. En eigenlijk naar mijn mening eerder toch nog bearish. Nou, dan naar Ether, de dagchart van Ether. Die is op dit ogenblik, oh ja, ook nog even wat die urenchart betreft, waar ik eigenlijk voortdurend op let, daar heb ik ook alerts op staan, is op crosses. Dus ik wil eigenlijk gewoon eens steeds weten, dat gebeurt regelmatig, of de prijs door een MA20 heen breekt. En ik wil het ook graag weten of de MA20 zelf, die gele lijn, dat voortschrijdende gemiddelde van 20 candle closes, of die ook door die MA50 heen breekt, die langzame lijn. Dat zijn signalen, maar ze hebben op dit ogenblik, want die signalen komen voortdurend hoor, kijk maar eens naar eergisteren, of wat was het, zaterdag, toen kwamen ze een aantal keer op rij. Gisteren zijn ze een aantal keer op rij voorbij gekomen. Er was er gisteravond nog even een bullish signaal, dan weer bearish, dan weer bullish, dan weer bearish. Ze hebben weinig betekenis op dit ogenblik, omdat er echt sprake is van zijwaartse bewegingen en niet zozeer van een snelle opwaartse of neerwaartse beweging. Dus al te spannend is het allemaal niet. We zijn nu volgens de MA20 en de MA50 op dit ogenblik bearish met een plafond daar. De verwachting is dat dat weer niet zo lang blijft, maar dat ook verder dus geen betekenis heeft. Nou, dan die dagchart van Ether die ik net al eventjes aankondigde. De trough hebben we inderdaad gepakt. Die kondigden we gisteren al aan, die trough van afgelopen zondag, 13 maart. Dat is de nieuwe trough. Dus we zijn nu op weg alweer naar een nieuwe piek. Dat kan nog een aantal candles duren. Verder niet spannend. De chart blijft bearish. Dat was hij al. Dus wat dat betreft loopt Ether nog steeds wijkt Ether nog steeds wat af van de Bitcoin chart. Die is nog bullish, de Bitcoin dagchart. De Ether dagchart is dat al een paar dagen niet meer. Waar ik op let zijn deze piek hier, als de prijs daar doorheen stijgt, is dat een reversal signaal. Dat zal vandaag denk ik niet gebeuren, maar als het gebeurt, is dat een bullish reversal signaal, want we hebben dan een hogere high en een hogere low te pakken. En dat geeft dus aan dat de trend is omgekeerd. Op dit ogenblik de trend op de dagchart is bearish. Als de prijs trouwens onder de 2493 duikt, de huidige trough eigenlijk, is dat een signaal dat de bearish trend gewoon voortzet. We zijn dat zal waarschijnlijk niet gebeuren, want ik vermoed eerder dat we nu op weg zijn naar een nieuwe piek. We hebben er nu eigenlijk technisch gezien hier al één, maar die tel je niet mee. Die zit zo kort na de trough. Daar wil je sowieso eigenlijk wel een candletje tussen hebben zitten. Tenzij het echt om een significante hogere piek gaat ten opzichte van de trough. Dat is nu niet het geval. Ook hier zie je al een beetje contractie. De prijzen komen eigenlijk ook alweer een dag of 4 in dit geval, als we vandaag meerekenen, dichter bij elkaar. Volatiliteit neemt wat terug. Volume loopt echt terug. Dat zie je hard hier. Dat gaat snel naar beneden nu. Men wacht op dit ogenblik af. Hier blijkt duidelijk uit, voor mij in ieder geval, het is mijn mening dit hoor, niets anders dan dat, dat men op dit ogenblik gewoon wacht wat er morgen in Amerika door de Federal Reserve, de centrale bank daar, wordt aangekondigd als het gaat om renteverhogingen. Nou, dan kunnen we wel even de urenchart erbij pakken. Same old. Exact hetzelfde verhaal als bij Bitcoin op het ogenblik. Je ziet ook contractie. Je zou dit met een beetje fantasie hier even een tijdelijke opleving kunnen noemen, maar laten we onszelf niet rijker maken dan we niet zijn op dit ogenblik als het gaat om de stand van Ether. Downtrend, de prijs van staat ook onder de MA20 en de MA50, zijn net weer gekruist. Sorry, dat is hier ook vlak daarvoor al gebeurd. Hier is het een aantal keer op rij gebeurd. Gisteren werd ik helemaal tureluurs de hele dag door van alle meldingen die ik kreeg. Bijna candle na candle was er weer sprake van een cross. Nou, dan weet je al dat het nergens over gaat. Dan lopen die lijnen gewoon naast elkaar. En dat wordt ook bevestigd door de ontwikkeling van de candles hier. Kortom, er gebeurt gewoon eigenlijk helemaal niks op dit ogenblik. Iedereen zit gewoon af te wachten. Goud dan nog even, zit nog steeds in die pullback die plaatsvond na de vorige high die we hebben gezien. Is op weg, hier is hij doorheen gebroken trouwens gisteren. Niet zo heel spannend, want dit is eigenlijk het niveau waar je echt op let. Dit was de vorige trough die hier zit. op het niveau van ongeveer $1877. Zolang de prijs daarboven blijft, is er helemaal niets aan de hand. En blijven we gewoon in een bearish trend zitten. Higher highs, higher lows. Als de prijs er wel onder komt, blijven we nog steeds in een bearish trend zitten. Een higher high, maar een lower low. Alleen dan wil je daarna wel een absoluut een all-time high zien. Ik denk eerlijk gezegd dat de prijs hierboven terugkeert, dus stuitert. Dat de prijs niet eens op dit niveau komt, maar hierboven, boven die 1877 stuitert. En doorgaat naar een volgende high. En of dat dan een all-time high wordt, nou, dat weten we waarschijnlijk over een weekje of zo, als ik zo eens naar deze chart kijk. Het zou zomaar kunnen gebeuren, maar nogmaals, neem geen enkele, met name voor degene die er straks die goudvraag stelde, neem geen enkele aankoopbeslissing voor goud wat dit betreft. Het is ook wel zo op dit ogenblik, we zitten in een bullish trend wat goud betreft. We zijn nu bezig met een pullback in nog steeds een bullish trend. Dat zou je kunnen zien als een, zeggen wij een beetje kort door de bocht dit, maar als een mogelijk koopmoment. Je koopt terwijl de prijs daalt in een bullish trend. Dat is nooit slecht. Nou, dat wat goud dus aangaat, dan eventjes naar de angst- en hebzucht-index op Wall Street. Nou, dat wordt ook niet veel beter. Gisteren hadden we een wat lagere van 13, nu staan we op 16. Het blijft gewoon hetzelfde verhaal. Extreme angst op dit ogenblik. En die extreme angst op Wall Street ontstaat omdat beleggers en handelaren bang zijn voor een aantal dingen op dit ogenblik. Eerst even wat we allemaal weten. De inflatie is extreem hoog. En vandaag komt er nog een nieuw inflatiecijfer bij. Dat heeft iets te maken met de productieindex. Daar gaan we niet al te veel op in. Maar dat is nog een keer een voorbode. Dat cijfer zal er niet goed uitzien. Namelijk dat de kosten van productie alleen maar hoger worden. Dus dat de inflatie ook nog hoger zal worden. Dat is eigenlijk het laatste serieuze inflatiecijfer dat vandaag komt, voordat morgen de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank, een aankondiging gaat doen over de verhoging van de rente. En er wordt gesproken trouwens nu, een gerucht dus, over het, dat is al een tijdje lang hoor je dat, over een verhoging met 0.25%. En dat betekent dat de rente dus van, op dit ogenblik staat hij op 0.25% naar 0.5%, gaat een 0.5% in Amerika. En waar met name beleggers van schrikken is dat dit de eerste keer is in 4 jaar tijd dat de rente wordt verhoogd. Want de laatste keer was in 2018. En wat spelen we nog meer? Nou ja, we hebben natuurlijk altijd nog COVID en we hebben ook de situatie in Oekraïne die ook voor een enorme hoop onrust zorgt. Kortom, beleggers hebben gewoon niets om vrolijk over te zijn op dit ogenblik. Er is echt heel weinig goed nieuws te melden. Sommige beleggers vluchten alweer terug in obligaties. Nou, dat laat wel zien hoe wanhopig ze zijn, want de dollar, hoe leuk de koers ook is van de dollar ten opzichte van de euro, stelt verder op dit ogenblik ook niet al te veel voor. Nou, nog even de heatmap. Rood, je ziet het overwegend rood. 1 of 2 munten staan zelfs donkerrood. Nou, er zijn er wel meer, maar met name de wat grotere munten. Maar over het algemeen zie je een roze beeld. En dat betekent, simpel gezegd, dat de prijzen van zo'n beetje alle munten, uitgedrukt in dollars, lager zijn geworden. Kijk, dat de USDT groen is niet zo'n wonder, want dat is de dollar. En dat geldt ook voor deze, is ook een stablecoin. Dit is ook een stablecoin, er zijn er wel meer. Er zijn wel een paar coins die het redelijk doen. Monero bijvoorbeeld is groen. Elrond is nog steeds groen. Rune is groen. Maar dat zijn er maar een paar. Dat zijn echt de uitzonderingen die de regel bevestigen. Over groot plaatje gezien ziet de zaken gewoon niet prettig uit. Dat zie je ook terug als we de scanner er even bij pakken. Belangrijk is om even te kijken naar de barometer. Nou, de barometer over de afgelopen dag, daar hoef je niet blij van te worden, die staat op -1% op dit ogenblik. Ik weet bijna zeker dat de barometer over de afgelopen 4 uur er niet veel beter voor staat. In ieder geval niet positief. Nee, -0.4%. En de barometer over het afgelopen uur, dus de verschillen in prijs van alle munten die je met Bitcoin kunt kopen ten opzichte van een uur geleden, die is nu positief geworden. Maar het is pas de eerste. Ik zou, als je wilt gaan traden en longposities wilt nemen, even wachten totdat de 4-uur barometer ook in de plus schiet. Als het al gebeurt. Want nogmaals, de markten zijn op dit ogenblik extreem afwachtend. Dat geldt voor de aandelenmarkten, geldt dus automatisch ook voor de cryptomarkten, want het blijkt heel duidelijk dat daar op dit ogenblik verband tussen zit, een relatie tussen zit. De trend, eigenlijk gewoon de peaks en troughs voor de charts van munten die je met Bitcoin kunt kopen, waarbij de langere charts, dus met grotere intervallen, zwaarder meetellen, die is nog steeds negatief. Gisteren zaten we 22% in de min, nu zitten we op 23,7%, dus er zijn zelfs nog iets meer bearish geworden. Dat zie je, hè? Eigenlijk ook heel veel 100% charts, 100% bearish. En dus ook de allerlangste chart is bearish en ook de allerkortste. En er zijn er een paar charts die zijn nog steeds 99% bearish. Dit is gewoon een teken dat bearish trends gewoon overheersen op het ogenblik. En als je kijkt naar de trend voor de dollarmarkt, en dan pak ik even de Tether erbij, omdat dat een basismunt is waar veel in gehandeld wordt, die zal ook bearish zijn. Gisteren was volgens mij 23% uit mijn hoofd. Ik weet niet waar die nu op staat. Ik verwacht niet dat die lager is geworden. Want als je naar dit kijkt, dan weet je dat eigenlijk al. 33% bearish zelfs op dit ogenblik. Ja, dat is duidelijk. Het is gewoon hetzelfde hetzelfde verhaal steeds weer. Je zou kunnen zeggen, waarom maak je dan nog een podcast? Nou, omdat het toch altijd nog wel genoeg te vertellen valt steeds weer. Het is gewoon simpelweg op dit ogenblik profiteren van de kleine kansen die er af en toe zijn. Die pak die gewoon en zorg ervoor dat je meer verzamelt van de munten die je verzamelt. En het allerbelangrijkste hier is, wat er nu gebeurt, en ik heb het al vaker gezegd, maar dit kun je niet vaak genoeg zeggen. Er wordt van alles gedoemdacht, als dat Nederlands is, doemdenken. Telegraaf had weer een mooi opiniestukje van een of andere directeur van een beleggingsmaatschappij. Dat Bitcoin zwaar teleurstelt in deze tijd. Want iedereen had immers verwacht dat Bitcoin nu de safe haven zou zijn. Dit is niet een normale tijd waar we nu in leven. Beste meneer de directeur van een beleggingsmaatschappij, dat zou u toch moeten weten. Op dit ogenblik weet niemand meer wat ze moeten doen. Er is geen belegger op dit ogenblik die eigenlijk gewoon precies weet waar hij of zij aan toe is. Want er zijn zoveel situaties van onzekerheid in de wereld. Geen wonder dat alles onderuit gaat. En het verhaal dat Bitcoin op dit ogenblik sinds januari van dit jaar slechter performt dan de AEX, ja, zet het eens over 2 jaar of over 3 jaar. Gaan we eens kijken wat u daar voor getallen uithaalt. Kortom, zo kun je alles wel naar jezelf toe rekenen. Natuurlijk gaat het nergens goed. Natuurlijk ontwikkelt de prijs van Bitcoin zich op dit ogenblik niet zoals we allemaal zouden willen. Want er is veel en veel en veel te veel onzekerheid in de markt. Punt uit. Zie het zoals het is. En dat betekent als jij overtuigd bent van de fundamentele waarde van Bitcoin en Bitcoin ziet als iets dat ten opzichte van de dollar en de euro en misschien ook wel de yen uiteindelijk meer fundament biedt, dan wil je meer Bitcoin hebben. En dan is op dit ogenblik met een dalende Bitcoinprijs zijn de koopmogelijkheden misschien best wel interessant. Dat is iets waar ik naar kijk. Is er iets aan de hand met de blockchain? Is er iets aan de hand met Bitcoin zelf? Het antwoord is nee. Is er iets aan de hand met Ethereum? Is er iets aan de hand met de Ethereum blockchain? Het antwoord is nee. Zijn het dan interessante objecten om in te beleggen? Als je de middelen hebt om te beleggen, dus als je beschikt over reserves om dat te kunnen doen, die je niet nodig hebt, op de middellange termijn eigenlijk niet nodig hebt, punt, die je kunt missen, is het iets om serieus naar te kijken. Zijn aandelen op dit ogenblik interessant om in te beleggen? Nou, ik kan er weinig vinden waarvan ik op dit ogenblik zeg dat die mij de zekerheid bieden die bijvoorbeeld bepaalde cryptomunten mij bieden. Maar dat is mijn mening. Je wilt altijd natuurlijk zelf je onderzoek doen. Maar zo zwart-wit als die bewuste meneer van die beleggingsmaatschappij het schetst, is het naar mijn mening absoluut niet. Oké, tot zover dit verhaal nog even. Er zijn wat vragen binnengekomen in de chat van ons publiek in onze studio. Die pakken we er ook nog even bij. Een paar, want laten we deze podcast vooral niet te lang maken. Even kijken hoor, ik scroll eventjes door de chat heen. Het is best druk, we zijn met 90 mensen hier nu vandaag. De Europese Unie wil gaan komen met hun eigen stablecoin. Die mogen we nooit accepteren. Oké, dat is een mening van iemand in onze chat. Wat denk je, zegt Maartje, dat er gaat gebeuren met onze topper Bitcoin? Oké, voor de zekerheid, ik kan niet in de toekomst kijken. Ik kan absoluut niet voorspellen wat de prijs van Bitcoin over 3 maanden is of over 6 maanden is. Maar laten we het zo zeggen. We zitten op dit ogenblik, wat de prijsontwikkeling van Bitcoin betreft, in een bearish trend. En die bearish, eigenlijk nog bullish, maar met name op de dagchart. Sommige grotere charten zijn al bearish, de maandchart is dat nog net niet. En dat op zich geeft dus al aan dat dit een tijdelijk verhaal is. Als we geen crisis hadden gehad, die we nu op dit ogenblik hebben, zouden met de prijsontwikkeling van Bitcoin waarschijnlijk niks aan de hand zijn. Er zou misschien een tijdje aanmodderen tegen de 50.000, misschien tegen de 60.000, misschien tegen die all-time high die we hebben gezien. En dan zou alles gewoon doorschieten, want met het stock-to-flow model is er helemaal niks aan de hand. De hoeveelheid Bitcoin die erbij komt, wordt niet groter. Er wordt geen Bitcoin bijgedrukt. De vraag naar Bitcoin wordt eigenlijk alleen maar groter. En dat betekent dat je een klassieke vraag-aanbod situatie krijgt, waardoor de vraag de prijs dicteert. De buyers are in control, zoals het heet. En dat betekent dat, omdat het aantal aangeboden Bitcoin dan weer terugloopt, de prijs automatisch zal stijgen. Maar de grootste fout die je naar mijn mening nu zou kunnen maken is focussen op wat er nu in de wereld gebeurt. Eigenlijk hoef je alleen maar uit te zoomen naar, ik kijk bijvoorbeeld naar maart 2020, nu 2 jaar terug. Ongeveer nu, sterker nog, vandaag volgens mij, precies 2 jaar geleden, crashten de aandelenmarkten en crashten ook. We kunnen wel even kijken, dan haal ik nog even ook voor de mensen die in de studio zijn, even de chart erbij. Kijken we even naar de prijsontwikkeling van Bitcoin. En scrollen we even terug naar 15 maart 2020. Toen stond de prijs van Bitcoin trouwens een stuk lager dan die nu stond. Wat toen ook niemand had verwacht. Waarschijnlijk zeker ook niet die meneer van het mooie beleggingsartikeltje. Hier is december 2020, nog een stukje terug. Maar maart 2020 moest nog flink wat terugscrollen, want toen daalde de prijs van ongeveer 9000 naar 3000, denk ik. Dit is oktober 2019, dat is iets te ver. Hier hebben we de dip. En wat was dit? Oh, sorry, dit was 12 maart. Dit was 3 dagen eerder. Afgelopen zaterdag, 2 jaar geleden. Toen dropte de prijs van Bitcoin opeens enorm. Dit was ook een situatie waar we hierin zaten, waarin ongelooflijk veel onrust in de wereld ontstond door de pandemie die toen uitbrak. Die onrust heeft overigens niet zo heel lang geduurd, maar die onrust was er wel. Iedereen, of niet iedereen, maar heel veel mensen zeiden toen dit gebeurde, toen de Bitcoin opeens van ongeveer in een korte tijd, hoor, dit was echt een paar weken tijd, van $10.000 daalde naar $4.000. Van, oh jee, kijk, het is helemaal gebeurd. Bitcoin stelt helemaal niks voor. Waar is nu eigenlijk de rol van Bitcoin? Je ziet, het is absoluut geen veilige haven. Ook als de aandelenprijzen dalen, kun je niet vluchten in Bitcoin. Bla, 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 bla. Hetzelfde verhaal wat je nu weer in de Telegraaf leest. Maar als je kijkt hoe de Bitcoinprijs zich ontwikkelde in de periode daarna, 2 maanden verder, stond de prijs van Bitcoin alweer op het niveau, bijna op het niveau, sterker nog, ja, praktisch op het niveau van voor die enorme crash. Nou, kijk even naar de prijzen van de aandelen 2 maanden na de crash in maart 2020. Die staan nog steeds niet op dat niveau. En nu zitten we in een andere, maar toch soortgelijke situatie. Alles daalt sinds november vorig jaar. Oh jee, wat ziet het er allemaal dramatisch uit. De Bitcoin is op dit ogenblik bijna 2 keer zo goedkoop als hij in november was. Komt dit ooit nog goed? Waarom zou het niet goed komen? Dit plaatje hebben we al zo ontzettend vaak gezien. En de situatie in de wereld nu is er eentje van extreme onzekerheid. Met eigenlijk op 5 punten crisis die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. En zeker niet tegelijkertijd. Dit zijn buitengewone omstandigheden. Maar er keert altijd weer rust en optimisme terug in de markt. Ongeacht die omstandigheden. De vraag is, hoe lang duurt het? Daar kan niemand antwoord op geven. En hoe snel reageren de markten dan? Daar kan ook niemand antwoord op geven. Maar zolang er met de fundamentele waarde van iets niets aan de hand is, zolang de hoeveelheid bitcoin niet opeens groter wordt omdat er een of andere hack plaatsvindt, zolang er geen bitcoins worden bijgedrukt wat niet kan, zolang die bitcoin blockchain niet wordt gekraakt, zul je zien dat dit altijd weer herstelt. En herstel is dan vaak nog maar het begin. Dus dat wat mijn visie betreft, die is echt onveranderd als het gaat om de topper, zoals Maartje dat zegt, de topper Bitcoin. Tot zover denk ik. Ja, we zijn ook al lang genoeg bezig wat de CryptoCoiners podcast betreft. Leuk dat je erbij was als je hier live bij was. En als je dit hoort, dan raad ik je aan als je vragen hebt, aarzel niet, stel ze op bijvoorbeeld YouTube, waar deze podcast ook op wordt uitgezonden, of op onze podcastpagina www.cryptocoiners.nl/podcast. Ik spreek je morgen weer bij een nieuwe aflevering van de CryptoCoiners podcast. Happy trading, dag. Thank you.